Welkom bij Gitaarmannen de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Spike. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast.
Ja. Mensen thuis. Of in de auto, of weet ik veel waar je bent. Misschien lig je wel aan de rand van een van de zwembad. Nu met je favoriete podcast-app op te luisteren naar Gitaarmannen, de podcast. Je luistert naar seizoen 1. Mijn naam is Ed Struilaert. En dit is een podcast gemaakt uit liefde voor de gitaar en zijn bespelers. Het is een voortvloeisel uit mijn theatershow. Gitaarmannen, van Clapton tot Sheeran. In het najaar van 2019 gaan we in reprise. Koop die kaartjes. En vandaag is mijn gast gitarist, songwriter en Haagse icoon Spike. Spike ken je natuurlijk als de gitarist van Direct. Maar echt een fijnproever kent hem ook als de zanger en gitarist van The Def. De komende uur gaan we praten over Spikes liefde voor de gitaar. En hoe het nou allemaal zo gekomen is. Allereerst Spike, dankjewel voor je gastvrijheid.
Ja, natuurlijk. Bedankt voor de uitnodiging.
De band loopt. We waren net al 3 kwartier aan het opnemen. En toen kwam ik erachter dat hij niet aan het opnemen was.
Dat hij
niet
liep. Nee.
Dus, maar gelukkig is dat wel opgenomen op de videocamera's. Dus dat wordt voor de deleted scenes. Voor de echte fijnproever, zeg maar.
Spectaculair, ja.
Ja, jong. Hey, dankjewel dat ik de gast mag zijn in jouw mooie huis hier in Den Haag.
Ja, dankjewel.
Vlakbij de Bezem Studio is dit.
Ja, dat is hier schuin onder. En daar... Ja, dan repeteren we dus ook eigenlijk ons vaste thuishonk. Daar hebben we platen opgenomen. En wat ik zeg, ja, we repeteren daar. En Bas, de bassist van Direct en ik zijn naar boven gaan wonen. Althans, naast elkaar wel. Maar dat is prettig om je, ja, om je studio ook schuin onder je huis te hebben, zeg maar.
Want de rest hier nou ook in de buurt?
Marcel heeft hier een tijdje nog naast gewoond. Want die kwam toen hij bij de band kwam, woonde hij nog in Arnhem.
Ja.
En hij had wel zoiets snel van... Ja goed, ik wil wel bij de jongens komen wonen. En dat we, als we gigs hebben, dat we samen in een busje... Samen uit, samen thuis. Ja. Ja. Maar die is inmiddels verhuisd. Lag verder niet aan mij, zover ik weet.
Maar, nou, we hebben toevallig een audio-appje, nee.
Oh ja, nee, dat komt... Nee, goed, hij woont er niet meer, maar de rest wel allemaal in Den Haag. Ja.
Hey Spike, komende uur gaan we lekker lullen over gitaren en wat al niet meer.
Leuk.
Dat is geinig om te doen. De gitaar, wanneer is die in jouw leven gekomen?
De gitaar is in mijn leven... Nou, ik moet zeggen, er stond bij ons altijd wel muziek aan thuis... En mijn pa die heeft altijd zijn platen die hij in de jaren 60 heeft verkocht, heeft hij altijd bewaard. En hij is ook verder niet echt met zijn tijd meegegaan. Dus toen ik opgroeide, toen luisterde ik ook naar die platen. En die draaide hij thuis. Dat waren platen van de Beatles, de Stones en de Shadows. En kijk, dat
wat horen we daar in de verte?
Is dat Apache?
Ja, Apache.
Is Apache, ja. Ja, ja. Ja, nou, toen ik dit hoorde... Hankie Marvin, de gitarist van de Shadows, dat had wel een indruk achter.
Ja, hè?
En sowieso de spaghetti westerns, die keken we ook veel vroeger thuis. En er kwam die muziek in voor, dus dat had wel, ja, dat ademde een bepaalde sfeer. Hmm. En dat was...
bepaalde vintage vibe die je misschien tot op de dag vandaag nog wel met je meedraagt.
Ik denk wel omdat dit een van de eerste klanken waren die ik hoorde in mijn leven, heeft dat een onuitwisbare indruk achtergelaten. Ja. En heeft me ook heel erg beïnvloed. En niet veel later, op het 12e, werd ik een keer meegenomen naar een verjaardag van mijn familie. Waar mijn neef was, die een gitaar had. Het was gewoon een klassieke Spaanse gitaar. En die heeft me toen een E-mineur akkoord geleerd. Nou, en dat E-mineur akkoord, dat was onbeschrijfelijk eigenlijk hoe krachtig ik me toen voelde als klein jongetje. Van,
nou, alsof je bovenaan een berg staat.
Ja.
Dat je al met een helikopter om je heen vliegen. À la Slash, weet je wel.
Precies. Dat was geweldig. De terugrit naar huis. Alleen maar over die gitaar gehad. En toen thuis ben ik nog iets zelf gaan bouwen. Maar dat mocht niet echt door als muziekinstrument. Dat de, en niet veel
meer
later...
als een soort Sinterklaas surprise.
Ja, dat was een soort... ja, eigenlijk dat. Het kwam amper geluid. Het was onbespeelbaar, maar het zag eruit. Er kwam wat geluid uit. En niet veel later was het echt Sinterklaas. En kreeg ik van mijn opa en oma mijn eerste Spaanse klassieke gitaar.
Ja.
En toen kon ik op les. Ja.
Waar ben je op les gegaan? Heb je dat nog?
Nou, ik heb niet heel lang les gehad. Ik heb een halfjaartje met een klasgenootje toen de tijd van mij heb ik les gehad. Dat was notenles, maar dat vond ik echt vreselijk saai.
Hè? Ja.
En die leraar, dat was het Haagse Gitaarhuis. En bij de Thomsonlaan. En jaren geleden was mijn vader, die werkte bij de politie. En die werd toen opgeroepen. Ja, is een beetje een duister verhaal dit. Ja,
mooi.
Want ik heb maar een halfjaartje les gehad. Daartoe ben ik het zelf gaan doen. Maar, en dat was dus op het 12e. Mm-hmm. Nou, ik ben nu 34. Maar een paar jaar geleden was mijn vader, die werd opgeroepen door een... die had een zelfmoordzaak.
Oh.
En dat was mijn oude gitaarleraar.
Nee, joh.
Mijn eerste gitaarleraar.
Nee,
ja, en die had zichzelf opgehangen.
Met een gitaarsnaar? Of,
Nou, dat weet ik niet. Maar dat detail weet ik niet. Maar hij vertelde mij wel, en dat vond ik toch wel heel raar, dat die vent, die mijn oude gitaarleraar, dat was dus een zware neonazi, bleek dus.
Oh joh.
Ja, en die had heel zijn huis had hij volhangen met allemaal nazi-memorabilia en vlaggen en allemaal portretten van Hitler. Ja, dat was echt...
Wow.
En ik vond het al een beetje een rare vent, weet je wel. Maar dat hij dit in zijn vrije tijd...
Die trok het allemaal niet meer. Die heeft even een kogel doorheen gejast. Nee,
ja, dat kwam niet door mij, denk ik hoor. Ik bedoel, ik was een halfjaartje al weg en dat was heel lang geleden. Nee,
ja,
maar,
precies.
Maar goed, dus dat was een halfjaartje les en dat ik merkte dat ik daar niet leerde wat ik wil leren.
Nee.
Ik wilde gewoon die platen mee kunnen spelen die ik thuis had. Weet
dat is lastig. Ja, ik heb het ook gehad. Ik was 9 toen ik op les ging in Voorburg. Ik weet niet of je de muziekwinkel Hanen kent in Voorburg.
Nee.
Een hele oude man.
Ja.
Die was, toen ik 9 was, was er al een oude man zeg maar, die daar de baas was. Die werkte nog steeds. Ik haalde heel af en toe wel snaren. En daaronder had je een soort van kelder. En daar kreeg ik dan gitaarles.
Okay.
Weet je, en daar zaten allemaal van die gedemotiveerde gitaristen. Die eigenlijk nooit daglicht zagen. Weet je wel. Ik vond het ook verschrikkelijk. Leer me gewoon shit die nu in de top 40 staat. En niet, weet ik veel, kan je de Sevilla, weet je wel.
Nee, dat soort ik wou top 40 muziek van 50 jaar geleden. Wou ik leren, zeg maar. Maar dus uiteindelijk dus ik ben daarmee gestopt.
Want hoe oud was je toen, zei je?
Ik was toen 12.
12, hè, ja.
En niet veel later merkte ik ook wel dat akoestische gitaar niet het geluid met zich meebracht waarnaar ik op zoek was. Want ik bedoel, je draait net de Shadows, maar net zo goed de Stones, Hendrix, Zeppelin, Elvin Lee van 10 Years After. Nou, dat kreeg ik niet uit mijn Spaanse gitaartje, dus... Toen werd ik, je hebt echt alles onder de knop staan, hè? Dit,
dat is toevallig,
dit is Woodstock. Ja. Dit is Elvin Lee, man.
God, is dat gek? Even luisteren.
Wat een duivel. Het is ongelooflijk.
Is dat te gek, hè?
De timing.
Ja. Ja, dit is toch kick, hè?
Ja.
Maar dit is wel, ik hoor wel dat dit door een witte man gespeeld is. Het zit allemaal lekker te echte pushen.
Te gassen.
Maar
het
wel,
is gewoon punk eigenlijk.
Maar wel strak.
Ja.
Dat vind ik de gek hieraan.
Ja. Ja, dat eigenlijk vanaf die timing van Elvin Lee is ongelooflijk knap. Ik ben al 22 jaar bezig met dit intro.
Ja.
Maar om hem zo ritmisch, zo snel en dan zo groovend spelen is ongelooflijk.
En waarschijnlijk onder invloed ook.
Ja, want gelukkig hebben we de beelden nog. Hè?
Ja.
Het staat allemaal op YouTube.
Ja,
dan heb je een trackback, dat wil je...
Ja,
dat wil je niet weten.
Er is aardig wat ingegaan.
Ja. En dan gaat hij uiteindelijk met een watermeloen lopen op het podium lopen.
Ja. Helemaal gestoord.
Ja, dat is geweldige footage, man. Het staat allemaal op YouTube. Ja.
Ja, dat is een legendarisch concert. Ja,
dit heeft zo verschrikkelijk veel. Dit kwam als een sloopkogel kwam dit binnen.
Ja.
Ik, toen ik dit hoorde en ik zag de film Woodstock. En natuurlijk ook met Hendrix, weet je wel.
Ja.
En Cocker. Maar de Elvin Lee, 10 Years After. Heel die versie duurt volgens mij een kwartier, weet je wel.
Ja.
De improvisatie erin vond ik geweldig. De sound.
Ja.
De tempo, weet je wel. Het had alles. Ik had gewoon, zoals denk ik elke puber die voor het eerst gitaar gaat spelen, veel te veel energie. En nog steeds wel, weet je wel. En dat... Ja, dat heeft deze song weten te vangen.
Ja, knap, hè?
Ja, hij werd wel door het een en ander geholpen waarschijnlijk, maar goed.
Maar goed, daar hoor je verder niks van.
Nee, dat vind ik het knapst, hè? Ja. Want ik heb ook wel, ik weet niet, heb jij wel eens onder invloed
gespeeld? Ja, zeker. Daar wordt het niet beter op, hoor.
Nee, dat wordt echt en dan niet. Denk je op het moment van, ik ben lekker bezig, zeg hé. Ja. Dan hoor je terug en je timing gaat eraan.
Je timing, zeker met alcohol, dat is gewoon echt killing. Mm. Ik doe het ook niet meer, hoor, nu.
Nee,
ik drink daarna. Drink lekker een biertje, maar ik ga echt niet meer voordat ik het podium op ga. Ja, misschien twee. Mm. Twee biertjes, max. Ja, ik heb het nu met die theatershow voor het eerst gemerkt. Mm. Ik denk, fuck, deze mensen zitten hier dadelijk 2,5, 300 man. Die hebben allemaal kaartje gekocht voor mij vanavond en die verwachten echt iets.
Ja.
En als ik het verneuk, weet je wel, dan voel ik me schuldig. Dat heb ik nooit gehad, dat gevoel. Ik dacht altijd, ja, fuck, ik ga het podium op en doe mijn ding. En weet je wel?
Ja.
En ik heb eigenlijk wel eens met 10, 12, 15 biertjes op het podium gestaan, hoor. Hoe doe jij dat nog wel?
Nou, ik had dat, wat jij zegt, dat had ik wel toen wij ons jubileumconcert... Nee, het was geen jubileumconcert. Dat was 2 jaar geleden in de AFAS, onze show in de AFAS live. Maar daar speelden we dik 2 uur.
Oh ja.
Terwijl toen de tijd speelden we gemiddeld, kwamen we net uit festivalseizoen. En hadden we gewoon 1 grote show daarna. Dus alle shows waren 60, 70 minuten.
Ja.
En dan drink je ook zo, dan drink je 2 biertjes, weet je, zo tijdens de show. Nog een vodkaatje erbij.
Ja, lekker.
En met dat tempo ging ik ook die AFAS-show in. Dus na een uur, toen had ik hem, zeker een 1,5 uur had ik hem best wel hangen. Maar toen moesten we nog een uur.
Ja.
Dus dat laatste uur is het wazig in mijn herinnering.
Dan weet je
dus
ook
moet
van,
je ineens helemaal tactisch moet je dat gaan verdelen, weet je, anders... Maar ik moet wel zeggen, helemaal laveloos het podium af is nog nooit gebeurd. En dan ga je ook niet beter van spelen wat ik zeg. Maar ja, het is wel lekker om voor de show misschien even een borreltje. Ja. Dat is ook een beetje bij ons. Het is een deel van het ritueel. Weet je wel, even een whiskytje of een wodkaatje voor de show. Om scherper en strafspanning eraf. Ja. Ik bedoel, toch nog altijd nog wel een bepaalde gezonde spanning.
Ja.
Weet je wel, en een bepaalde gezelligheid. Ja, maar ja, in die theater, we zitten nu ook in de theatertour met Direct. En dan ga je gewoon keurig om 7:15 ga je het podium op. Ja. En dan ben je net lekker aan het uitbuiken, weet je wel, na het eten.
Ja, daar heb ik eigenlijk moeite mee. Ik wil eigenlijk, dat ga ik voor mijn volgende theater doen. Ik ga dat eten en dat soundchecken proberen om te draaien. Want man, wat heb ik daar moeite mee. Ik wil eigenlijk gewoon slapen 7:15. Ik heb net gegeten, man. Jesus fuck.
Ja, ik zorg dat ik niet te veel eet.
Nee.
Weet je wel? En dan,
kan beter daarna eten.
Ja, of je neemt toch wel dat biertje. Dat is toch ook een bruine boterham, wat ze zeggen. Nou ja, goed, dat werkt dan ook wel weer.
Ja, ik krijg al een beetje dat, weet je.
Ja, boeren, ja. Boeren. Ja, dat ken ik ook, ja.
Man, als je dan veel moet zingen en moet ouwe hoeren, weet je, dan... Ik heb er toch altijd een beetje moeite mee. Ik merk dat ik, hoe ouder ik word, hoe braver ik word.
Je wordt wat milder.
Ja, je wordt wat milder door de jaren heen. Even kijken, hoor. Maar je was toen 12. Nou, je bent lekker een beetje aan het spelen. Mm-hmm. Hoe kreeg je, zeg maar, die shit hier geleerd? Want ik bedoel, er was nog niet echt internet.
Nee, dat was echt... nog steeds... op YouTube ben ik nog steeds eigenlijk aan het leren. Maar dat had je toen niet. Dus ik zorgde gewoon dat ik elke dag op mijn kamertje met platen mee aan het spelen was.
Naspelen?
Ja, gewoon meespelen, naspelen, uitzoeken, luisteren, terugspoelen, weer leren. Weet je wel.
Echt op je gehoor trainen gewoon.
Ja, maar ik merk wel dat me wel veel heeft geleerd. Het sowieso... je wordt beïnvloed, weet je wel. En dat hoor je terug in je spel. Heel veel Hendrix meegespeeld ook, en Zeppelin. Ja. En ja, op een gegeven moment ook punk, weet je wel. The Clash, The Pistols, The Ramones. En dat was dan ook, dat was ook gelijk niet zo moeilijk, weet je wel. Nee. Ik ben nooit een onwijs virtuoos geworden of geweest. En die punk ook, dat was voor mij, omdat ik zeker qua skills was ik nog niet heel ver. En ik merkte dat Elvin Lee zijn skills nog ver van mijn bed waren. toen ik de punk ontdekte, dat waren 3 akkoorden, goede liedjes. En dat ik merkte van, dat kan ik schrijven en dat kan ik spelen. En dat heeft dezelfde energie in zich die ik toen de tijd en nog steeds ook in me heb. Weet je wel? Dus dat, ja.
Maar ja, je had gelukkig, wat ik ook gelezen heb, een vader met een uitgebreide platencollectie waar je gewoon uit kon putten.
Ja.
Speelde je ouders zelf ook een instrument? Of?
Nee, nou, mijn pa die houdt vol dat hij, daar heb ik nooit bewijs van gehoord of gezien, maar dat hij in beatbandjes heeft gedrumd. En mijn moeder die zong altijd thuis, weet je wel, die was altijd thuis en die had altijd muziek aanstaan en dan zong ze altijd fanatisch mee. Dus er klonk altijd wel muziek uit ons huis.
En, ja.
Dus het was altijd wel... Ik bedoel, ik heb het niet wat dat betreft het talent ergens van mijn moeder of mijn vader georven, maar... Nee. Ja, ik ben het gewoon gaan doen, weet je. Ja. Op een gegeven moment, ja, iemand moet toch de eerste zijn in de familie.
Zo is het ook, ja. Hey, en op een gegeven moment, die elektrische gitaar, die kwam.
Ja, ja.
Was je toen nog gelijk bezig met sound en dat soort dingen? Of was het gewoon van, hey, kikker, dit klinkt gewoon...
Ik had een Marshall combootjes.
Oh ja.
En hoeveel versteed. En 1x12. En daar zat, daar zat een overdrive en een chorus op. Nou, die overdrive, dat was het. Weet je, toen kon ik ineens die sound van
Elvin Lee,
weet je, dat is het. Ja, ja. En dan feedbacken en er zat een zwengelpook. Ik heb die eerste gitaar. Wacht, heb je één seconde?
Ja, natuurlijk.
Ik heb die eerste gitaar toevallig.
Oh, dat is kicken.
Die heb ik nog hier. Dat is voor de kijkers dan.
Ja, dat is heel leuk om te zien.
Ja.
Is dat een soort Squire-achtige situatie? Ja. Voor de mensen die niet meekijken, dan mis je wat. Dus als je nu zit te luisteren en denkt, ik wil die gitaar zien. Dan ga je gewoon even naar YouTube en dan zoek je daar eventjes op Gitaarmannen, de podcast. Hey, kijk eens even, daar is die hoor. Dan zou je hem hebben.
Ja, er zit onder de stickers. Het was een, ik weet het niet eens. Het was bij de Rockfellers. Ik denk dat het, wat was het, 100 euro, zoiets.
Zo.
Er zit nog een originele snaar op.
Een nee-nee sticker.
Enkel, nee-nee. Ja. Een Rancid sticker nog. Ja,
joh.
Hier, dit was mijn allereerste gitaartje.
Gewoon helemaal afgevlamd.
Ja. Oh, hier, kijk, heb er nog spijk ingegraveerd. Ja, dit was ook het gitaartje waarmee ik in de oefenruimte de eerste keer met Direct aan mij aankwam.
Ah.
Ja.
Toen ook wel helemaal zo bestikkerd. En van, nou,
ja. Want voor Direct zat ik in schoolbandjes. Er waren punkbandjes, dus er moesten allemaal stickers op.
Welke school zat je in Den Haag?
Zegbroek College. Ja, dus dat was wel tof, want daar werd veel aan muziek gedaan. En dat was ook wel toen ik begon eigenlijk net voor de brugklas.
Ja.
Begon ik met spelen. En ik heb die school ook uitgekozen, omdat er veel aan muziek werd gedaan. En schoolbandjes elk jaar, weet je wel. Dus gewoon lekker spelen. En er werd veel tijd voor vrijgemaakt. Dus ja, op die manier daar beland. En mijn eerste bandjes zijn daar begonnen.
Toen kwam dus op een gegeven moment Direct.
Ja, dat was op mijn 15e. En ik speelde Rick Gillis, dat was mijn gitaarleraar. Ja, ik ken hem veel uiteraard waarschijnlijk niet, maar...
Rick Gillis is een soort Haagse... die speelde toen de tijd, denk ik, Global.
Klopt, ja.
Maar in die tijd praten we over.
Ja, Global.
Eind jaren 90, begin 2000.
Global, net zoals de schedel.
Met die...
Geen haar
voor de mensen die niet... Hij is zo kaal als als een bowlingbal.
De ziekte van Hedel.
Ja.
Haar op zijn zak als op zijn schedel.
De zanger was Martin van der Starre, volgens mij.
Ja, nou, die zullen de mensen wel kennen. Ja. Die doet veel
zingt alle jingles ook in voor... Dit is Ekdom in de morgen.
Oh, doet hij dat, ja?
Al die harde, schreeuwende jingles, die doet Martin, ja.
Oké.
Ja, die doet al die shit.
Ja.
Dus die, te gek. Dus Rick was jouw gitaar.
Rick was mijn muziekdocent op school. En echt een geweldige man. En die heeft me altijd de eerste die me echt zelfvertrouwen heeft gegeven in het gitaarspelen. En ook het liedje schrijven. En ik denk daar met veel plezier aan terug, aan die tijd.
Hij doet nu natuurlijk Ready to Play al aantal jaar. Mensen die niet weten wat dat is een soort van coachingstraject voor beginnende muzikanten. Weet je, als je hier in Den Haag woont en je bespeelt een instrument en je weet niet met wie, dan geef je op voor Ready to Play en dan kom je in een klasje terecht en dan word je met mensen gecombineerd en dan komen bandjes uit. En nou ja, voor je het weet sta je in het paard.
Ja.
Zo gaat het eigenlijk.
Ja, en toen de tijd had Rick dat nog niet, maar deed hij wel heel veel aan die schoolbandjes die les gaf. En hij zorgde ook dat je dan aan het einde van het schooljaar dat je dan in de Paap kon spelen. Nou,
ja,
dat was echt.
Dat was het, hè?
Ja, dat
Paap,
was
die tijd.
Dat was gewoon, de Ziggo Dome was er niks bij,
nee,
weet je wel. De Paap.
Ik bedoel, Anouk is daar ontdekt, hè?
Anouk is daar ontdekt, Kane. Dus dat was echt, zeker in die periode, ik praat over eind jaren 90, was dat... het epicentrum van de Haagse popmuziek.
Ja,
en daar stond ik dan op mijn... Nou, de eerste keer was denk ik op mijn 13e of 14e.
Ja.
Dus ik mocht nog eigenlijk niet eens naar binnen. En toen was echt... Dat weet ik nog goed. En op mijn 15e... Voor de zomer hadden we dan een afsluitoptreden daar ook in de Paap. En toen de tijd was Jamie daar aanwezig. De aardige drummer van Direct.
Ja.
En samen met zijn pa. En die zagen me daar spelen. En die zeiden van, joh, weet je wel. zie je nog toekomst in dit bandje? Ik zei, ja, het is mijn schoolbandje, weet je wel, kicken. En daar, van, ik had een hanenkam met allemaal spikes. Dus het is heel gedaan. Was mijn naam ook ontstaan. Ja. Mijn naam ontstaan, daar kwam hij mee. En ik vond het al veel gaver klinken dan Frans. Ja. Ja. Zeker als je gitaar met allemaal stickers erop
hebt. Ja, dan
en,
is dat wel gewoon raak.
En rol wil spelen, ja. dan wil je een bijnaam. Weet je, ja. Net zoals de Ramones en noem maar op.
Ja.
Dus, nou goed, zo gezegd, zo gedaan. Dus Jamie zegt, ik wil een bandje beginnen met gasten van mijn eigen leeftijd. Want die speelden alleen maar met oude muzikanten. En Jamie was goed toen, man. En hij was ook 15, ik was 15. En toen zijn we aan het einde dat jaar, na de zomervakantie, zijn we bij elkaar gekomen. En hebben we voor het eerst gerepeteerd met de band. Ja.
En waar was dat? Musicon?
Dat was een Musicon, ja. Oefenruimtecentrum in Den Haag.
Soestdijkskade.
Ja. Het bestaat nog steeds.
Ja, het is echt gewoon wel... Ik heb nog steeds, als ik denk van... Oké, ik moet even ergens oefenen of zo. Dan ga ik eigenlijk altijd naar Musicon.
Ja.
Dat gewoon afgetrapte tering zo.
Ja, maar
is,
je, maar ja, gewoon, dat is ook nooit veranderd.
Maar het heeft iets of zo. Een oude school.
Ja.
Dat is wel echt gaaf. Dus daar kwamen jullie voor het eerst bij elkaar.
Ja, klopt. En ik, als ik er nu op terugkijk, was ik eigenlijk nog het minst ervaren van alle vier. Tim, onze zanger toen de tijd, die was 18. Die werkte in de muziekwinkel.
Ja, die werkte bij Rock Palace, ja. Die had me net nog eens een Hughes en Kettner aangesmeerd. Nou is meer lap. Ja.
Oh, daar was jij in getrapt.
Ja, joh. Een Vortex.
Ja, weet je nog? Zo, maar die Vortex. Ja. Over Vortex gesproken. Dat Paul Jan Bakker, onze gitarist bij Direct. Even een hele grote brug. Maar die speelt nog steeds. Die zweert bij die Vortex. Die gebruikt
echt waar?
Ja, dat nog steeds. Dat is part of his sound.
Godverdomme. Ja. Ik heb dat ding al echt 300 jaar geleden verkocht.
Ja.
Ik had het moeten weten.
Ja, man, die worden geld waard. Ja. Niet meer aan te komen. Nee, dat zijn nog goede bakken. Althans, ja,
dus
je moet
Tim was eigenlijk gewoon een goede verkoper eigenlijk.
Tim was een hartstikke goede verkoper. Ja. En die wist al mijn zakgeld in ieder geval uit mijn broekzak toen laten verdwijnen. Ja. Maar ja, daar keek ik ook tegenop. Weet je wel. Die werkte toen in de muziekwinkel. Mm. En die verkocht, en was 3 jaar ouder. Nou, dat is op je 15e.
Is dat echt veel?
Is dat veel.
Ja.
En nou goed, dus ik wist al wel van, oké, die kan wel spelen. En Jamie merkte ik meteen, die speelde echt als een mogol, echt niet normaal rond.
Ja.
Was waanzinnig. Dus ik was wel, en Bas, de bassist, die kende ik ook uit de Haagse scene. En die had toen bandje Majestic Groove Dudes. Dat was een soort Red Chili Peppers van Den Haag. En die slepte, nou, daar was Mark King niks bij wijze van spreken. Ja. Dat was echt de snelheidsduivel op een basgitaar. Hallo,
Jacob story is.
Ja. En dan keek ik echt tegenop tegen die gasten. Dus toen kwam ik daar met dit gitaartje. En ja, natuurlijk, ik had nog maar 1 kabel in mijn leven gekocht. Nou, laat die kabel ermee uitscheiden.
Tuurlijk.
Dus ik helemaal in paniek. Ik weet je, ik wilde natuurlijk niet laten blijken dat ik eigenlijk een beetje achterliep op die gasten.
Ja.
En ook qua spel. Dus ik dacht, ja, ik moet het hebben van mijn energie en mijn presence. En nou ja, goed, zodoende mocht ik blijven. Gelukkig. Ja. En nu zijn we 20 jaar verder.
Zo, ja,
bijna.
Ja, dat gaat hard, hè? Dat gaat hard. Ja, ik weet dus nog het moment waarop ik voor het eerst van jullie hoorde. Het was, ik werkte toen als vrijwilliger bij Dormy Bella in Leidschendam.
Oh ja. Ja.
Zo'n jongere, zo'n ranzig hok.
Ja.
Weet je, en ik deed dat omdat ik in een bandje repeteerde. En als ik dan, weet je wel, achter de bar stond of mee hielp met de programmering, dan mocht ik daar gewoon gratis repeteren. Dat was te gek. En ik weet nog dat mijn medeprogrammeur, die kwam op een donderdagavond, kwam die na afloop van die oefensessie met het bandje waar ik in zat. Steve Reich heette dat bandje.
Ja, dat weet ik nog.
Ja, wereldberoemd in Leidschendam en Den Haag, weet je wel.
Ja.
Met zangeres Lisa. En hij zegt, ik heb nou een cd'tje. Hij zegt, dit is echt te gek. Dit gaat het gewoon helemaal worden.
En ja. Het is de demo.
Dit is de demo.
Dit is een Line 6 pot.
Echt waar?
Ja. Jezus, ja.
Mooi, hè, dit. Nog een stukje luisteren. Maar dit was gewoon echt... Weet je, als je dit nu hoort, denk je van ja, hè?
Nee, het was 1999.
In die tijd, zo moet je het ook een beetje zien. Nou, het refrein was gewoon echt fucking goed. Nee, dit kwam binnen. Dit kwam echt binnen. Ik weet nog zo goed dat... Die medeprogrammeur en ik, die keken elkaar aan. Die dachten, we keken elkaar aan en zeiden, oké, dit moeten we gewoon 2 keer boeken. We moeten het nu boeken. En we moeten het eind van het jaar boeken. Dat heeft hij ook gedaan.
Selma de Dormibella, jullie hadden ook een... jullie hadden volgens mij ook een voorronde voor Vlietpop.
Ja, de Vlietpopslag.
De Vlietpopslag, ja. Inderdaad, daar hebben we nog gewonnen. Dat was onze... Dat was een bandjeswedstrijd. En dan degene die won, die kon dan op Vlietpop spelen. Ja. Op een lokaal festival.
Nou, ik zit te twijfelen. Hebben jullie toen niet gewonnen?
Was dat Vliet? Oh, dat klopt. Was,
ja, dat weet was, ik. Jullie hebben toen...
Die vervelende gasten van een kutdankje. Ja. Oh, die konden dat niet hebben. Want wij zaten toen middelbare school. Dus wij namen dan al onze klasgenootjes. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. We hebben de scholenpopslag gewonnen. Nee, want de Vliepslag hadden we verloren.
Ja, want het ding was natuurlijk... Dan krijg je, weet je wel, te maken met van... Nou, die gasten gaan veel te goed. Ja. Weet je, en dan zitten dus van die oude lullen in die jury.
Dat was het, ja.
En toen in één keer had u er niet gewonnen. En van, ik weet ook niet meer welk bandje het was. De groeten van Henk en Beb of zo. Zo'n soort bandje. Echt iets waar je denkt van... En die hadden dan in één keer gewonnen. En toen hebben we jullie... Want ik zat toen ook in de... Ik was ook programmeur van Vlietpop. Ik had het druk in die tijd. Ja. Helemaal geen tijd om... Helemaal geen tijd om te genieten.
Nee.
Maar en toen hebben jullie uiteindelijk gewoon geboekt ook nog, weet je wel, voor Vlietpop. Ja. Dus we waren toen dubbel geld.
Ja, want dat weet, ik weet wel dat we er inderdaad nog stonden. En Willem Temptation stond er toen.
Ja, dat was 2001.
Ice Queen hadden ze toen.
Klopt.
Inderdaad.
En Dwarres en Johan.
Dwarres, ja.
Ja, ik ken die hele programmering nog helemaal in mijn hoofd, man.
Oh, volgens mij is daar toen ook de Haagse grap. Ik heb jeuk van Ame Dwarres. Is er ontstaan van een van onze roadies. Ro Bentvels is nu conciërge bij het Haagse Montsorium.
Ik weet nog wel wie dat is, ja.
Die kale, die was gitaarrody. En die zei, Spijkie, het stukje tussen je anus en je balzak... dat noemen wij vanaf nu of aan je twarres.
Je twarres.
Dat was op Vlietpop was dat ontstaan.
Ja, mooi.
Godverdomme, zelfs lang geleden.
Dat is heel lang geleden.
En maar goed, daar stonden wij. Ja,
we hebben jullie toen twee keer geboekt. Toen kwamen jullie in het najaar, ergens in september... nog gewoon een losse show geven.
Ja.
Nou, jongen, dat was heftig.
Dat weet ik gewoon nog.
Dat was heftig.
Die gig weet ik nog. Ja.
Zo. En ik heb toen met een van de wijf aan tongen.
Ik ook.
Ja.
Maar ik hoop, hoe oud was jij toen?
Ik was toen... ik was net zo oud als Tim.
Ja, precies.
18 of zo?
Ja, inderdaad. Ja, en ik was toen 15, inderdaad. Ja. Dus dat wijfje was 14. Ik hoop niet dat jij dat toen...
Nee, die was wel ietsje ouder. Dat was wel... was
maar heel veel
krachten.
Meiden waren er toen. Daar heb je toen ook de vruchten
van. Ja, niet normaal. Het was echt... wow, we wisten niet wat ons overkwam. In dat kleine Leidschendam, weet je wel. Ja, mooie tijd.
Ja.
En, ik even nog een liedje wat ook op die demo stond. Dit was volgens mij was dit de opener.
Revenge.
Ja.
Ja.
Was dit de Drop D ook of niet?
Nee.
Nee?
Nee, daar hadden we toen nog niet van gehoord.
Nee.
Het was gewoon E mineur, vies G.
Oh, ja.
Maar die bas slapper.
Ja. Maar dat gaf het wel echt die... Die sfeer die je bij andere bandjes niet zag, niet hoorde. Weet je wel? En dat helemaal omdat jullie zo jong waren. En dat had echt een hele aparte uitstraling. En jullie waren vanaf dag 1 ook gewoon professioneel. Weet je wel? Aan de uitstraling lag het ook niet, weet je wel?
Nee, ik moet zeggen dat daarin Papa Dickie, de vader van Jamie, die noemen we nog steeds Papa Dickie. Ja. Er staat ook Papa Dickie op mijn arm.
Oh, te gek.
Die heeft ons eigenlijk onder zijn vleugels genomen vanaf het begin af aan. En die zei als geheel van, ja jongens, weet je wel, die wilde gewoon ook het beste voor ons en voor zijn zoon. Die zei, ja, er moeten gewoon betere spullen komen. Want die kapotte kabels van Spike, dat gaan we niet meer redden.
Nee.
Dus die zei toen ook van, weet je, moeten goede versterkers komen. Ik zeg, ik heb een krantenwijk, ik heb er geen geld voor. En onze shows krijgen we ook nog krijgen we een paar honderd piek voor per show. Ja. Hij zei, nou, weet je wat, ik koop goede versterkers. En zodra jullie geld gaan verdienen met die band, dan betaal je dat terug. Dus toen kon ik in één keer mijn eerste echte Marshall stack aanschaffen. Weet je, JCM 900, bam, op 10. Ja, dat was, toen ging het echt ergens op lijken.
En wat voor gitaartje toen?
Toen heb ik redelijk snel heb ik een Epiphone Les Paul gekocht. En voor de opname is een klein sprongetje. Want de single die je net draait, Just The Way I Do... die werd toen bij de demo-presentatie in Musicon... werd die gekocht door Rob Stenders.
Stenders was daar naartoe gekomen.
Stenders was getipt door een Haagse vriend of vriendin toen de tijd. Die was daarheen gekomen. Die heeft de demo's gekocht. En een paar weken later heeft hij die demo-versie van Just The Way You Do gedraaid op de radio. Met een heel verhaal. Haags band, nieuw sound. Zoals jij het ook zegt, ja. Weet je wel. Van, het is nieuw. En ja, toen een hele golf aan Amerikaanse pop-punk bands. En daar hij vond van, ja, de Just The Way You Do is een liedje. Dat gaat, kan daar, maar komt van eigen bodem. Maar zit in die sound. Ja. Dus alle radio's van labels, zet hem harder. Want het is nieuwe belofte. En, ja. Nou, in die dag waren er iets van 9 labels die ons wilden tekenen. Dus in de stroomversnelling gekomen.
Klopt dat het verhaal dat hij hem voor het nieuws een keer gedraaid heeft en na het nieuws nog een keer?
Dat weet ik niet. De eerste keer dat hij hem draaide, toen kreeg ik een belletje van Bas. Want Bas was toen onze bassist, was de contactpersoon. Die zei van, zet nu je radio aan op 3FM, want over 5 minuten gaat Rob Stennis hem draaien.
Ja, ja, ja.
Nou, en wat daarna is gebeurd, dat weet ik echt niet meer. Want toen was ik zo door het dol heen. Ik was net terug van school. Ik zat gewoon nog in de 4 HAVO, weet je wel. Ja. Dus, en ineens word je op 3FM gedraaid.
Dat is toch bizar, hè? Heb je nog steeds wel eens dat gevoel, als je, jullie hebben nu ook een nieuw liedje uit, Devil Don't Care.
Ja.
Als die dan gedraaid wordt op de radio, dat je echt denkt van, wow.
Ja. Nog even zenuwachtig, Ed. Dat is iets. Na 19 jaar dat je het blijft gewoon je kindje wat je voor het eerst op de radio hoort. En ik werd vorige week door ochtendradio gebeld. Frankie van der Lende en Frank Daan van 538. En Frankie zei ook van, ben je nog zenuwachtig eigenlijk? Weet je wel? Ik zeg, man, ik ben nog even zenuwachtig als onze eerste single. Dat is iets wat denk ik nooit voorbij gaat hier. Deze single, Devil Don't Care, inderdaad, een nieuwe song. Die is redelijk snel gegaan voor ons toen. 3 maanden geleden hier geschreven. In de serre. En sinds kort mooie laptop gekocht. Logic setje, demo gemaakt. Nou, dat is eigenlijk heel snel gegaan. Ik draai die demo in de bus. En band enthousiast. Zijn we gelijk een maand later naar Berlijn gegaan. Hebben we hem daar opgenomen. En met Niels Zuiderhoek achter de knoppen.
Voor de mensen, Niels Zuiderhoek, onder andere aan de basis gestaan van de sound van de vrienden van Kensington.
Ja,
onder andere.
Kensington gedaan, Ronde gedaan. En hij zat voor de echte fijnproever. Hij zat vroeger met Paul-Jan Bakker, ons gitarist. Zat hij samen in Seven.
In Seven, waar Sepp van den Berg dan ook weer de zanger van was.
Juist. Waar Sepp van den Berg zijn alter ego-naam is ontstaan. Bernd Gansenbef. Ja, nu zijn we wel heel diep aan het graven.
Dit is echt voor de connoisseurs.
Ja, de anagrammen. En Niels Zuiderhoek zijn anagram is Hedon Sluierzijk. En mijn anagram is Spike van Zoest wordt Avi Spacekont.
Kijk, nou mensen, heeft u een anagram voor Ed Struilaert? Nou, stuur hem in.
Stuur hem in.
Ja hoor, dat kan. Onder in beeld komt de postbus te staan.
En in kaarten voor de Gitaarmannen Theatertour.
Wie weet, ik ben er ook bij. Zo mensen, even een korte pauze. Halverwege, ongeveer halverwege. Leuk hè, tot nu toe. Nou, ik hoop in ieder geval dat je het leuk vindt. Anders dan heb je pech. Anders dan moet je maar uitzetten. Het was echt heel erg leuk om te maken met Spike. Super dat hij me toeliet in zijn huis. En dat hij even een dik uurtje met me wilde bomen over muziek en gitaren. Mocht je nou op- en of aanmerkingen hebben, stuur me vooral even een mailtje. Dat kan je doen het beste op info@gitaarmannen.nl. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een tweet sturen of de hashtag gitaarmannen gebruiken. Ook is de podcast te vinden op Facebook, Instagram en YouTube. Er is ook beeld bij. Dus als je benieuwd bent hoe het er nou allemaal uitziet, dan ga je snel naar YouTube en dan zoek je op Gitaarman de podcast. Dan komt het dik voor elkaar. Goed, dan nog heel even een stukje schaamteloze zelfpromotie. Laten we wel wezen, voor niks gaat de zon op. Waar ben ik op dit moment zelf allemaal mee bezig? Nou, sowieso ben ik me heel erg druk aan het maken met deze podcast. En heel veel live aan het spelen, allemaal kleine, leuke, intieme concerten in huiskamers, kleine theatertjes en gewoon hele bijzondere plekken. Dat is leuk. Daar kom ik graag. En daarnaast ben ik me mentaal aan het voorbereiden op het najaar. Want, rapapa, we gaan in reprise met Gitaarmannen van Clapton tot Sheeran. Ja, die theatertour van mij van afgelopen jaar gaat in reprise. Waar we de afgelopen jaar 26 shows gedaan hebben, gaan we er dit jaar 46 doen. Dus dat is wel heel erg tof. Daar ben ik heel erg trots op. De data en alle theaters waar we komen wordt binnenkort bekendgemaakt. Daarvoor kan je altijd terecht op gitaarmannen.nl. En als je daar dan toch bent, subscribe dan ook gelijk even op deze podcast. En laat in iTunes bijvoorbeeld een review achter. Of weet ik veel waar het allemaal kan. Geef duimpjes, geef sterretjes. Dat is belangrijk. Heb ik geleerd. Goed, ik ben alweer echt veel te lang mezelf aan het ouwen. Dus laten we snel weer teruggaan naar de woonkamer van Spike in Den Haag.
Veel plezier met deel 2 van Gitaarmannen, de podcast.
Even kijken, ja, dus die demo... Die heeft...
Ja, we gaan van hot naar her.
Ja, maar dat maakt niet uit, dat is helemaal niet erg. Ik probeer hem nu even zo centraal te pakken.
Ja.
Die demo die kwam, het zorgde voor aandacht bij de labels. Ja. Volgens mij EMI wilden jullie toen tekenen.
Ja, Arcade Records, EMI, BMG,
Wie
Dino
niet,
Music. Ja. En uiteindelijk voor Dino Music. En we hebben eerst, want we dachten zo, boertje... Maar we dachten, we willen eerst, we doen alle ouders, weet je wel, maar geen juristen als ouders. Dus we wilden eerst management op orde krijgen. Bas deed dat, maar die was ook 17 toen, weet je wel.
Succes.
Ja, dus toen zijn we eigenlijk aangeklopt bij Edwin Jansen. En die managed toen de tijd Kane en Anouk. En op gesprek gekomen en plan doorgesproken. En dat sprak ons aan en zei ook van, weet je wel, we gaan het goed doen. We gaan het rustig doen, we gaan... alle labels tegen elkaar uitspelen. Nou, dat heeft hij formidabel gedaan. Een goede deal uitgesleept met Dino. En toen is het balletje snel gaan rollen. En toen hebben we wel op ons eigen tempo een album kunnen maken.
Want hoe zat dat? Ik heb dat ergens ooit een keer... Nou, ik weet niet meer waar ik dat nou gehoord heb. Maar jullie hebben toen die demo gemaakt met een aantal Haagse gasten, geloof ik. Hè? Met,
Serge Nabeman. En Dennis van Hoorn, die heeft daar ook nog op de zijlijn wat mee niet heel veel gedaan. Maar Serge heeft hem geproduceerd. En het was op zolder bij... ik moet zo zeggen, onder Florentia zit een kelder. En daar repeteerden we toen. Ja, IJszaak Florentia voor de Hagenezen. Of voor de niet-Hagenezen. En daaronder zat een kelder en daar repeteerden wij. En daar hebben we microfoons neergezet. En Serge heeft het toen opgenomen daar. En bij Bas thuis op zolder. Want dat was eigenlijk, toen heette het nog de Zolderstudio. Maar dat is inmiddels de Basement Studio uitgegroeid. Ja. Die dus schuin onder muis zit. Daar hebben we hem toen de laatste overdubs gedaan en ingezongen. Echt op zolder, bij Bas thuis.
Ik heb toen wel eens gehoord, volgens mij was dat bij... het fameuze Haagse poppodium live.
Ja.
Ken je dat nog? Van Gerrit van de
IJssel. Gerrit van de IJssel, ja.
Het is echt een beetje Haagse in-crowd waar we het nu allemaal over
doen. Ja, mooi.
Maar er werd toen, was volgens mij een interview met Serge.
Ja.
En die was een beetje zuur over dat jullie toen een soort van er vandoor waren gegaan. En waren weggetekend door zeg maar de grote labels. En hij had toch zoveel energie erin gestopt. En ik vond het een beetje een zuur verhaal toen.
Ik kan het me niet meer voor de geest halen, maar ik weet wel, we hebben die demo opgenomen met Serge en daarna, wij konden de volgende stap maken met de band, weet je wel. Dus we konden tekenen bij een label en we konden ineens met producers werken die weet je wel, waarvan we de platen vet vonden. En dat was voor ons, was dat eigenlijk een ABC.
No-brainer, hè?
Ja.
Absoluut een no-brainer. Even
maar
kijken.
Die demo, weet je wel, toen de tijd, goed, hij heeft het waanzinnig gedaan.
Nou, die heeft zeker zijn werk gedaan. Even kijken, ik heb hier nog wat onder de knop zitten. Dit is een jingle voor de dilemma's.
Oh,
we zijn nu ongeveer halverwege en ik...
Ik doe er een heel gezellig muziekje onder.
Dit nummer heet Dilemma. Ja. Ik was op zoek naar wat vormgeving, dus ik zat in Spotify tikken. Dilemma. En dit is van het Holland Jazz Quartet, weet ik veel. Dus prima.
Geweldig.
Ja, ik moet er nog een beetje... Het is nog een beetje mijn snuffelstage, hoor. Er moet nog een echte jingle voor komen. Oké. Dilemma's.
Dit is spannend, man.
Ja, dit is wel spannend.
Ik zou er niks meer aan doen aan het
Nee, dit werkt wel. Oké, stel hè. Je huis zit in de fik. Je hebt Bella in veiligheid gebracht.
Ja.
Je kan nog één keer terug om één gitaar te pakken. Welke gitaar pak je?
Oh my goodness. Oh. Je ziet ze in de gang hangen ze. Ja, die eerste niet. Toch niet.
Nee. Maak je snel nog een foto van. Van die eerste gitaar.
Nou, ik moet zeggen, mijn favoriete gitaren die staan in de vrachtwagen. Nu in de opslag van Direct. Maar ik denk dat ik een Fox Phantom 12-string pak. Maar die hangt aan de muur in de gang. Maar dat is een gitaar uit 67. En ik ben al wel liefhebber van Fox.
Ja.
En dat is wel een hele, hele bijzondere gitaar.
Dat weten veel mensen natuurlijk niet. Dat die Fox, hè, je kent ze voornamelijk van de AC30, de AC15. Maar die hebben natuurlijk ook dus gitaren gemaakt.
Ja. Klopt, ja.
Dat zijn hele specifieke gitaren.
Ja, het zijn kwalitatief gezien niet eens de allerbeste gitaren. Ze zijn een tijdje in Italië gemaakt en daarna ook in Engeland. En dit is een Italiaanse variant, maar het zijn geweldige gitaren. Ik vind het te gek. Het is voor surf en 60s muziek is het goed spul.
Ze liggen een beetje onhandig in de hand.
Ja, je moet er niet zittend mee spelen.
Nee, hè?
Maar ik vind sowieso dat je niet zittend moet spelen.
Nee.
In theater sta ik ook gewoon lekker.
Ja, ik zit wel altijd door mensen, maar dat maakt niet uit. Ik ben bijna 40, hè. Dus,
ik kan ook niet stilzitten. Misschien heeft het altijd mee te maken.
Dat is waar. Even kijken. Nou ja, je huis is in de fik. Je hebt die gitaar veilig gesteld.
Mijn katten, tuurlijk.
Je katten zijn ook veilig.
Ja, maar die redden zichzelf over.
Ja, precies. Ja. Die hebben kleine brandblussertjes op hun rug. Die zijn druk bezig. En je mag ook nog één stompbox meenemen. Wat is nou echt die onmisbare stompbox?
Oh, die heb ik hier achter liggen.
Toevallig.
Kijk. Er gaat een luikje open.
Ja, voor mij, voor de kijkers thuis, de Schaller Fuzz.
Hey.
Ja, en het toffe twee knoppen, volume en intensity.
Het ziet eruit als een soort Oost-Duits apparaat.
Ja, het is Duits. Made in West... Nou ja, je zit er heel dichtbij. Er zit nog een stickertje achterop. Made in Western Germany.
Het is West-Duits. Ja, dat dacht West-Duits. Ik al te zien natuurlijk. Dat het West-Duits was.
Stop. Zie je aan de hamerslag.
Ja,
toch? De hamerslag.
Ja.
Nee, het is, dit vind ik een geweldig apparaat. Ik vind het sowieso qua fuzz helemaal te gek. Het knerpt. Oh, en het kraakt. En het is vooral... Ik vind hem heel... dat is altijd dat soort, hoe zeg je dat? Termen om fuzz of sound te omschrijven is altijd een beetje abstract. Maar hij is korrelig.
Korrelig.
Ja, en je hebt ook grainy. Kijk, een Big Muff is een beetje. Is gainy. En dit is echt.
Ja. Veel meer mid eigenlijk. Dus hij punst er echt doorheen.
Ja, en als je de intensity dichtdraait en de volume hoog, dan heeft hij ook nog een heel heel mooi... Dan is het een stompbox en dan heeft hij gewoon een klein randje. Maar ik vind het een geweldige fuzz.
En is die ook onberekenbaar?
Hij is ontembaar. Als je de intensity aan en de volume, dan is het echt...
Dan weet je nooit wat er gaat gebeuren.
Nee, dan feedbackt het op de meest mooie manieren dat je kan bedenken. Het is mid jaren 60 gebouwd, dus ze zijn nog aardig te krijgen, moet ik zeggen. Er zijn er veel van, dus het verschijnt vaak genoeg op marktplaats.
Oh, te gek. Ik ga het in de gaten houden, want ik ben toevallig op zoek naar een goede fuzz.
Oh, nou, dan is dit een aanrader.
Ken je dat plasma pedal?
Ja, die heb ik ook. Die heb ik nu toevallig in mijn floorboard zitten sinds deze tour. Van Game Changer Audio.
Ja, Game Changer Audio.
Ja, die gaat op voltage.
Ja.
Die is heel tof. En er zit een blendknop op van je clean stage knop. Dus je kan, hij is heel veelzijdig. Twee toonknopjes. Voltage, wat dus de intensiteit mee kan aanpassen. Volume en nog iets.
Maar ik heb daar de afgelopen weken flink wat... ik was afgelopen week ziek. Ja. Dus dan lig je ziek in bed. Wat doe je dan? Dan ga je op YouTube. Ga je dus allemaal filmpjes kijken.
Van
gitaarpedalen. Tuurlijk. Dat doe je gewoon.
Dat doe ik ook. Ja.
Dus ik zag die Game Changer Audio. Ik had hem al voorbij zien komen. En ik dacht, oh man, ik moet dit hebben.
Ja.
Maar hij is niet goedkoop.
Nee, ik heb hem redelijk goedkoop kunnen krijgen. Want ik kwam er 2 jaar geleden op via een advertentie ergens. Ik weet niet meer waar. Maar toen waren ze nog een crowdfunding aan het starten. Dus ik heb in die eerste bunchje, ik heb meebetaald. Ik dacht, nou, tof nieuw bedrijfje.
Early adapter.
En meegeholpen om de pedaal in de ontwikkeling te brengen. En ik moet zeggen, geen seconde spijt van. En het is een tof bedrijfje. Mensen moeten maar checken. Game Changer Audio's hebben ook nu een... eigenlijk wat je bij een piano of een toetsinstrument hebt. Zo'n sustainknop.
Ja.
Of pedal. Zo'n pedal, sustainpedal. Dat hebben ze nu in een pedaalvorm. Dus je hebt een soort freeze pedaal.
Oh.
En daarmee kan je hele mooie paletten van abstracte chords. En zet er een delay achter of een verb achter. En dan kan je echt tapijten kan je smeren. Heel tof.
Lekker.
Het zijn 2 pedalen die ze nu hebben. Ja.
Cool. Nou, dat gaan we allemaal eens even checken. Game Changer Audio.
Ja, man.
Even kijken.
Nou, krijg ik nog wel een beetje korting, denk ik, hè, de volgende keer.
Nou ja, Game Changer Audio. If you are listening.
Are you listening, yes?
This is very crazy, this. Oké, mijn tune is afgelopen. Dat kan niet. Even kijken, zorg dat ik de juiste indruk. Zo, kijk, dan gaan we weer even door. Even kijken. Fingerpicking of slag?
Heel lang slag geweest. Ik moet zeggen dat ik het heel tof vind om sinds een jaartje ben ik een beetje aan het vingerpikken. En I love it. Maar dan ook weer. Ik moet het. Ik heb er nooit les in gehad. Dus dan, maar daar, nu heb je YouTube. Dus ik moet zeggen, sinds YouTube is er een hoop te ontdekken. Ja.
Man, ik af en toe dan heb ik zo de tyfus eroverheen dat ik zeg maar net 10 jaar gemist heb of qua YouTube. Weet je, als je nu 12, 13 bent.
Ja.
Hey. Wat wil je?
It's zoek all
het.
Out there.
En je vindt het. Weet je? En goed, we maken er nu ook nog steeds gebruik van. Ik zit ook gewoon al die fingerpicking tutorials te kijken. En al die shit om mezelf ook beter te maken. Het is er.
Ja.
Maar het is zo lekker als je zo jong bent. Dan gaat het gewoon vanzelf. Als kakkers onder douwen. Weet je wel, dan in één keer kan je het gewoon.
Ja, mooi is dat.
Dat is heerlijk. En dat mis ik wel.
Ja.
Oké, dus je zou nu zeggen fingerpicking.
Momenteel wel, maar ja, goed. Uiteindelijk. Nog steeds. Ik heb nog steeds zoveel energie in mijn leier. Dus ja, slag.
Heb jij een manier om je plectrum ook soort van vast te houden, maar toch ook te kunnen vingerpikken?
Nee, dat heb ik nog niet eigenlijk. Nee, want dan moet je hem soort heel Nee, want je hebt je duim nodig.
Ja.
Voor de fingerpicking voor je lage snaren. Dus dan, ik heb nog niet ontdekt.
Ik klem hem altijd tussen mijn wijsvinger. Kijk hoor, zo.
Zo? Hoor, dit is echt voor de luisteraars.
Ja, dit is nu moet je echt gaan kijken.
Je wijsvinger?
Ja, zo. Ik heb hem altijd zo. Hè? En dan, ik fingerpik eigenlijk dan met deze drie vingers. Dus met mijn vinger.
Oh, ja, nee, precies. Ik ben een early starter. En ik ben wat dat betreft, mijn middelvinger gebruik ik nog niet eens. Nee, mijn middelvinger wel. Mijn ringvinger en mijn pinky gebruik ik nog niet meer pikken.
Nee.
Dus ik ga ik over 2 jaar proberen.
Ik merk serieus dat dit werkt voor mij het beste. Ik zie dan bij die andere gasten, die hebben hem vaak zo.
Oh ja.
Dus dan heb je hem tussen bijvoorbeeld je middelvinger en je wijsvinger in zitten.
Ja.
Maar bij mij valt hij daaruit als ik dan ga pikken.
Ja, precies.
Dan valt hij eruit.
Nee, ja, ja.
Dus
ja.
Dat is een...
Maar ik ga dit oefenen, Ed.
Bij deze mensen thuis. De tip van Ed van deze week.
Ik merk ook, ik heb hele lange, dunne vingers. Dus bij mij klemt hij niet.
Nee.
Zeg maar, Joker klem je.
Ik heb hele kleine vingertjes.
Ja, nee, ik heb...
Ik heb echt
maat... vijvenvingers.
Ik heb maat 44, was goed. Ik had liever maat 44 wel handig gehad. als ik nog steeds kan ruilen, ik ben het bonnetje kwijt. Even kijken. We gaan door. Dikke of dunne plectrums en welk merk...
Dun voor akoestisch. Althans, je hebt grijs van Dunlop. En ja. Dan heb je... Ja, dan is het...
Lichtgrijs?
Tintje 2, tintje 3, zo.
Lichtgrijs of een beetje die donkergrijze?
Lichtgrijs.
Hele lichtgrijze.
Ja, ik vind het toch wel... Ja, het ligt er ook aan voor welk nummer, hoor. Hmm. Ik bedoel, ik vind het mooi als een akoestische gitaar... soms voor als ja, meer als een percussieve functie kan hebben. En dan wil je weer juist een zachte.
Meer als papier, bijna, dat het echt...
Ja, als je het schrapen goed hoort, weet je wel. Voor als je energie uit de slag wil halen. Maar als het gaat om energie uit klank...
Hmm.
Dan gebruik ik gewoon mijn gele... Het staat erop 73 mm Dunlop USA.
Ja, daar blijf ik ook altijd op terugkomen. De gele Tortex,
ja, hem ook,
ik
ja.
heb hem ook.
Ik ja, heb die ook vind ik prettig. Ja.
Die roze, die dikke, weet je wel. Okay. Paarse zijn het.
Ja, dat die Kwakman die speelt weer hele dikke, toch?
Ja, ja, ja. Ja, ja. Even kijken. Kemper, Line 6 of Buizenamp. Dit is een makkie, denk ik, hè?
No brainer, man.
Ja, hè?
ja, absoluut buizenamp. Ja. Ja, nee, dat,
heb je wel eens geprobeerd?
Nee, ik heb er wel... We hebben op de Vrienden van Amstel gestaan in Ahoy. En dan staan er een hoop andere gitaristen daar ook. En wel eens met Angelo de Rijken, die bij Guus Meeuwis speelt, over gehad. Nou, die zweert bij Kemper. En kijk, het ding is, uit een PA... In een bandsound ga je het verschil misschien niet eens zo duidelijk horen. Want die simulatie is hartstikke geavanceerd en hartstikke goed. Maar bij mij, buiten oversturing überhaupt, de sound is te gek. Ik speel op een oude Bassman uit 63. En die staat dan tegen 4 aan, dus het volume. En dan gaat hij een beetje compressen.
Ja.
En dat kan je wel simuleren met een Kemper. Maar het ding is, ik wil die speakerkast achter me...
Ja, wil het voelen, hè?
Ik wil het voelen. Ik wil mijn strakke skinny jeans pijpjes toch zien wapperen.
Precies.
en als je even... Ja, nee, en je draait 180 graden en je kan spelen met feedback.
Klopt.
En dat zijn dingen die je met een... Nee, ik zag toevallig... afgelopen weekend was ik in Londen. Bij een geweldige David Bowie tribute band. Nou, ik heb met Bella en ik zijn... mijn vriendin en ik zijn Bowie fans.
Mm.
En we hebben de avond van ons leven gehad. Maar die gozer, dat was in een redelijk klein clubje, 300 man... En die gast die speelde op een Kemper. En je had geen podiumgeluid.
Nee.
En dat was zo... Dat klonk voor geen meter. Dus er kwam alleen gitaar. En zeker in zo'n klein kroegje. Je wil eigenlijk dat drumstel... Hij speelde ook niet op een elektrisch drumstel.
Nee.
Weet je wel? Dus je hebt de akoestie. Ik wil dat als ik een bandje zit... zie spelen op in een zwarte ruit... in een kroeg of een klein zaaltje. Dat podiumgeluidje vooraan staat. Dat al in balans is.
Ja.
Tuurlijk kan je ook een speakerkast neerzetten... waar je dan het signaal uit hoort komen.
Ja, maar dan wordt het ook weer een beetje... Ik sprak voor een paar weken geleden ook Rob Winter voor deze podcast.
Mm-hmm.
En die zei van, toen had ik mijn Soldano geprofiled. En zat ik in mijn studiootje mijn Soldano. En toen keek ik naar links en daar stond mijn Soldano.
Maar hij speelde op zijn camper.
Ja, maar dat was natuurlijk het moment waarop hij dacht van weg met die shit.
Ja.
Weet je wel? En ik denk dat... Ja, ik heb zelf ook zo'n beweging meegemaakt hoor. Dat ik dacht van oké, ik ga gewoon camper en weg met die Fox AZ30. Fuck it, ik pak gewoon een profile en alles in eer, weet je wel. Dan gooi je heel je live setup gooi je helemaal om. En dat moest ook allemaal anders met samples en toestanden. En dan was het heel handig als je alles op in-ear doet.
Ja.
Maar nu inmiddels is het ook allemaal weer...
Het is ook een bepaald gevoel, weet je wel. Ik denk dat op het moment... Ik ben ook een nostalgische sucker voor dat soort dingen. En je kan het verschil ga je misschien niet eens horen. Maar ja, weet je, het is ook het ik had met... Ik denk daarin gewoon... Ik ben het verzamelen er ook van. Weet je, er staat hier een oude Selmer Thunderbird.
Oh ja.
Staat daar. Ik vind het ook prachtig ontworpen en gemaakt.
Ja.
En bij de Def speel ik dan ook op een oude AC50 set. En het gaat loeihard. En de geluidsman die heeft er een hekel aan, weet je wel. En tuurlijk, maar voor rock'n'roll denk ik ook van ja, weet je wel. Al sinds de 60's spelen bands op deze manier. En zeker voor bepaalde muziek, denk ik. Ja, daar hoort het ook gewoon van het podium af te knallen.
Denk ik ook. Gaat het Def nog wat doen binnenkort?
Nee, voorlopig eigenlijk niet. Staat al nu bijna 2 jaar op een laag pitje. Dus er zijn geen concrete plannen.
Geen plannen om door te gaan?
Nee, nu nog niet.
Oké, even kijken hoor. Ik heb nog 1 allerlaatste dilemma. Nagels rechterhand, kort of lang?
kort.
Kort, hè?
Ja. Ja, lekker kluiven.
Lekker kluiven.
Ja, nee, ik heb ze nog nooit gebruikt voor fingerpicking. Nee. Dus voor mij lekker kort.
Lekkere korte nageltjes. Mooi zo. Even kijken hoor, waar waren we gebleven in de tijdlijn? Oh ja, daar moeten we natuurlijk nog even, want we zijn al op 50 minuten. Het gaat zo hard, jongen. Wow. We hebben nog 10 minuutjes en dan moeten we er alweer mee kappen. Mm. Ja, van wie eigenlijk? Ik bedoel, het is mijn eigen podcast.
Ik kan het nog knippen, maar ik vind het leuk dat je het zo live houdt.
Ja, dat live is leuk. Ja, toch? Dit knippen we eruit. Dan mogen de mensen niet weten dat het live is. Even kijken. Op een gegeven moment wordt het 2009 en Tim die besluit ermee te kappen.
Ja.
Dat is nu 10 jaar geleden alweer.
Ja, klopt. Ja.
Zo, er is wat gebeurd in die 10 jaar.
Ja, nogal. Het gaat hartstikke hard. En ja.
Want ik vroeg me dat af, hè. Want dat kwam... Nou ja, ik vond toen niet echt als een onwijze verrassing.
Mm.
Maar dat kwam ook, ja, weet je wel. Ja, ik liep hier ook rond in die scene. En ja, je ziet het misschien een beetje aankomen of zo. Dat jullie allemaal niet meer op dezelfde pagina zaten met elkaar. En wanneer was dat moment... Hadden jullie dat gevoel ook al? Of was dat pas toen hij zei van ik kap ermee?
Nou, het zou naïef zijn om te denken dat ik niks heb zien aankomen. Weet je wel, want je merkt wel in een band. Maar kijk, het ding in een band is ook... Er zijn ook genoeg voorbeelden van bands die met elkaar optreden... en die met elkaar repeteren, platen maken... en die naast het spelen elkaar minder zien of niet zien. En dat is een beetje hoe het ook gaat. We waren hartstikke jong toen we begonnen... En Tim was al 3 jaar ouder en die heeft hij op een gegeven moment kinderen kreeg hij zijn kindje en nog een kindje en dat ging best wel hard en dat is logisch dat daar ook de prioriteit naar uitgaat en we wilden vooral blijven doen wat we aan het doen waren, dus voor ons was het van ja dat je persoonlijk misschien een tijdje weet je iets minder met elkaar omgaat, minder vaak. Dat hoeft niet te betekenen dat die band eronder hoeft te lijden. En dat je dus creatief gezien uit elkaar groeit. Maar dat was dus wel het geval. En ik moet ook eerlijk zeggen dat in die eerste 10 jaar van Direct... dat we op dat gebied veel minder goed met elkaar kletsten dan dat we nu doen.
Ja.
En ja, dat moet je ook leren of zo. We waren zo piepjong toen het begon. Dus toen we succes kregen, waren we vooral alleen maar bezig met van... we moeten blijven doorgaan, platen blijven maken en... Weet je wel, die zalen
zien,
tickets verkopen en gewoon doorgaan. Alleen maar rammen.
Ja.
Dus daar is dat is vooral je drive. En creatief gezien hebben we altijd diverse platen gemaakt. Weet je wel, zeker die platen met Tim, die gingen alle kanten op. En
u waren heel erg zoekend in die tijd.
Ja, heel erg. En toen Marcel erbij kwam ook nog wel. Als ik nu die eerste plaat met Marcel weer luister, dat gaat ook nog verschillende kanten op. Maar... Dus minder veelzijdig dan die eerste plaat die we maakten. Ik snap ook dat Tim gezien waar hij was in zijn leven, dat hij een rustige kant wilde opzoeken en dat wilde verkennen. Toen de tijd dacht ik alleen van ja, doe dat ernaast, weet je wel. Maar goed, het kan.
Ja, ook een beetje ernaast. Ja, tenslotte.
Precies. Ik ben de def ook gestart wat ik ernaast doe, weet je wel. Voor mij is muziek ook niet zo eenzijdig dat je dus alleen maar één stijl hoeft te doen.
Maar was het zo dat ik heb dat zelf nooit gezien, maar gehoord of zo, dat Marcel toen ook al meedeed met jullie
Tommy Tour.
Tommy Tour.
Van de Hoer. Van de Hoer.
De Hoer. Knip eruit, mensen. De Hoer. Dat is Haags. Haags. De Hoer. Ja, ze werden het altijd genoemd hier.
De Hoer. Ja. De Hoer. Ja. Nee, ja, we waren benaderd door Jan Rot. Die de teksten ging vertalen van Tommy.
Oh ja.
En hij wilde dat door een band in de theaters neerzetten. En hij benaderde ons en zag gelijkenissen met de Who. En we hebben My Generation ook uitgebracht 19 jaar geleden als single toen hij nog. Maar dat zijn we gaan doen. En die productie en die songs die waren zo veelzijdig dat we op een gegeven moment moesten een zangeres erbij hebben. Marcel Veenendaal is toen inderdaad aan boord gekomen. Die heeft een rol vertolkt. En die heeft eigenlijk achtergrond gezongen.
Yeah.
En toen Tim wegging en wij wisten al wel snel van ja, we willen wel door, weet je, of ons nog niet klaar. En tijdens die Tommy Tour waren we ook veel nieuwe muziek aan het maken. Want het ging een bepaalde richting op. Ja, misschien, weet je wel, voelde Tim zich niet helemaal zo lang daarbij.
Nee.
Maar voor ons was het toen nog niet een ABC'tje dat meteen Marcel die plek zou invullen. Want Marcel kennen we wel en we deden die gigs, sorry. Maar het vervullen van die frontmanrol is natuurlijk wel een ander ding.
Dus dat is zeker een ander ding, ja. En je haalt natuurlijk niet zomaar even iemand binnen als frontman.
Nee.
Lijkt me best wel een proces.
Ja, het was ook best wel spannend. Ik bedoel, er zijn niet heel veel voorbeelden in de geschiedenis van de popmuziek waarin het ook gelukt is. Alleen ja, goed, daar heb je uiteindelijk vrij weinig aan. Want het gaat om onze situatie en van wij wilden doorgaan. En we hebben er nog over nagedacht van, weet je, is het nu niet de tijd om door te gaan met een nieuwe zanger, naam veranderen. Maar we waren ook nog trots op ons repertoire en zijn dat nog steeds. In de huidige theatertour spelen we zelfs Inside My Head weer. Die hebben we het stof vandaan getrokken. En die spelen we nu met blazers en strijkers. Weer compleet anders dan het origineel. Ja. En met Marcel op zang. Maar ook geweldig. Een stukje waar je, toen de tijd, ook 10 jaar waar je aan hebt gebouwd. En dat was gewoon onze band en we waren nog niet klaar. Dus ja, via de route van een tv-programma hebben we toen uiteindelijk zijn we op Marcel uitgekomen. En
dat vroeg me wel af toen ik dat zat te kijken. Ik denk, dat is al lang beklonken. Marcel, dat is gewoon.
Nou, dat is niet zo. Ja, dat heb ik een hoop mensen horen zeggen hoor. Maar sterker nog, intern was er tot op het laatste moment was het nog onzeker of wie het ging worden. Ik bedoel, ik weet dat bijvoorbeeld Jamie toen de tijd. Ja, die had weer heel veel met Sven, weet je wel.
Wie waren die andere finalisten ook weer?
Ja, Sven. Je had Sven en Marcel. En Sven was
gozer met kort haar, geloof ik.
Ja, had meer een rockachtergrond.
Zat hij in After Forever?
Nee, dat was
andere gozer.
Die, nou, dat is lullig, ik weet niet meer hoe die heet. Nou goed, die is op een gegeven moment zelf mee gestopt. Ik weet ook niet meer precies wat het nou allemaal was. Maar die voelde zich ook niet helemaal zo lang in die situatie. En uiteindelijk doorgegaan met Sven en Marcel. En weet je, het was een keuze voor ons van gaan we door op het punt waar we gebleven waren, creatief gezien. En Sven was een jongen die met een specifieke rockachtergrond, crunch rock. En Marcel die had een schatkist aan totaal andere muziek die hij meenam. Van jazz tot aan disco. Het was R&B.
En een character.
Ja, en dat was Sven ook wel. Maar bij Marcel voelde we meer uitdaging. En ik bedoel, los van dat, kijk, die Tommy-productie, dat was ook een sneltrein, weet je. Ik bedoel, niet dat we daar zo heel veel met elkaar zijn opgetrokken, weet je. Nee. Je kwam het theater binnen, ging soundcheck even eten en dan ging je spelen. Ging je weer met elkaar eens weg, weet je wel. Dus mensen denken van, ja, hij was er toen al bij. Nee, weet je wel, we hebben daarna nog, die maanden daarna, eigenlijk het jaar daarna, hebben we ons eigen tempo elkaar, weet je, aftasten, kijken wat je met elkaar kan en welke richting je uit kan. En ik denk dat we, ja, zeker nu gezien, dat we met Mars absoluut de juiste keuze hebben
gemaakt.
Nou,
dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ik denk dat het voor iedereen goed is uitgepakt. Ik bedoel,
ja, het is ook grappig hoe die dingen gaan, want ik kan nu ook zeggen van het heeft ook tijd nodig gehad om het moet rijpen, weet je wel. Mm-hmm. na Tommy speelden we ook met of tijdens Tommy speelden we met Vince van Reek op toetsen.
Ja.
Onwijs getalenteerde songwriter uit Den Haag. Die is dan ook bij de band gekomen. Goede schrijfklik mee, veel liedjes mee geschreven. Dus er kwamen eigenlijk twee nieuwe bandleden na die tour erbij. Binnen Nieuwe Direct. We waren ineens met z'n vijven. Nieuwe zanger, nieuwe toetsenist erbij. Dus de sound is heel erg veranderd.
Die dynamiek natuurlijk.
Absoluut. En dat moet ook maar, weet je, je moet elkaar leren kennen. En, en heel veel bands gaan op een gegeven moment na 4 jaar. Het is een beetje de 4 years itch, weet je. Dat is net een relatie die je met elkaar hebt. De eerste sprankel is er vanaf. En dan komt het daarop aan van, kan iedereen zichzelf echt zijn?
Ja.
En ik denk dat op een gegeven moment, dat was niet heel een makkelijke keuze. Want Vince, de toetsenist, ik schreef veel songs met hem. En hij schreef ook heel veel liedjes. Zijn we ons eigen pad uitgegaan. En hebben we, dat is nu 3 jaar geleden, hebben we besloten van nou, we gaan zonder Vince door. En ja, wat ik zeg, het moet rijpen. En je moet bepaalde keuzes maken. En ik heb wel het idee dat sinds dat punt achter ons ligt, dat we nog meer individueel de muzikanten kunnen zijn die we willen zijn. Ja. En Marcel, denk ik ook. En daarmee is onze sound, het wordt stukje bij beetje, wordt het steeds een coherent geheel.
Ja, zeg maar. Het is een mooie zoektocht.
Mm. Absoluut, weet je wel. En ja, weet je wel, spreek alles uit. Zorg dat er geen binnen een band, weet je wel. Er zijn altijd irritaties op een gegeven moment. Zeker
logisch.
Als je zoveel jaar met elkaar bent. Weet je wel, maar leg het op tafel en probeer elkaar te begrijpen. En dan kan je verder.
Ja, ja, mooi man. Ik volg jullie al echt vanaf het prille begin.
Ja.
En
Dormi Bella, gek.
Dormi Bella, de gekste. Ja, man. Ja, en ik blijf het in de gaten. En ik verbaas me elke keer weer hoe jullie jezelf weer opnieuw weten uit te vinden. En hoe ook het publiek groeit, volgens mij.
Ja, daar sta ik ook bijna versteld van. Want we doen nu een theatertour. We hebben de laatste album wat we hebben uitgebracht is 2 jaar geleden uitgekomen. Rolling with the Punches.
Ja.
Daar stond niet een enorme radio airplay hit op. We hebben gewoon de plaat gemaakt.
Maar veel airplay op diverse singles gehad.
Ja, in het verleden zeker. Maar van die plaat niet. Radio 2 wel, maar voor de rest niet zoals, weet ik veel, 10 jaar geleden.
Nee, precies.
Maar desondanks merk je wel dat mensen ons steeds makkelijker weten te vinden. En dat je, dat vind ik heel tof. Weet je wel, waar we vroeger, altijd wat ik net zeg, die trein waarin we zaten van, we moeten hun platen blijven maar uitbrengen, weet je wel. Want radio airplay is super belangrijk. Het is ook belangrijk. Maar het is vet dat je merkt dat je na 19 jaar nog bij elkaar bent. En we zitten nu in een theatertour waarvan, van de 26 shows zijn nu 3 shows nog niet uitverkocht. De rest allemaal wel.
Jullie gaan ook Carré doen, hè?
We gaan Carré doen. Die zit over de helft nu qua verkoop. Dat is 14 september staan we daar. Dus dat is gekke, de ticketverkoop gaat beter dan nooit. En eigenlijk merk je dan van, ja, je moet gewoon dus blijkbaar, je kan je heel erg focussen op radio airplay om te kijken van, wat is de sound van nu? Wat wordt er gedraaid op radio? Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om wat je uitstraalt als band en wat je live tegen horen brengt. En ik denk dat heel veel mensen ons toch live in de jaren, afgelopen jaren hebben gezien. En denk van, daar blijf ik bij. Ik wil zien hoe die band zich blijft ontwikkelen.
Er wordt ook over gelul denken hoor. Van, die gasten die ik hoor nooit meer iemand van, weet je wel, vroeger direct. Daar wordt een beetje zo over gedaan.
Ja.
Vond ik altijd heel irritant. En dan, weet je, als je ziet hoe jullie nu er staan. Hè, er is niemand die daar meer een spel tussen kan krijgen. En dat vind ik, een live reputatie is uiteindelijk iets wat je verder brengt. En wat je ook, wat het publiek aan je bindt, wordt, weet je wel, word of mouth, dat is zo belangrijk.
Ja. Ja, kijk, en het gekke is, dat is de publieke opinie. En ik heb al vanaf de eerste keer dat wij, toen ik 16 was, op Lowland stonden, heb ik al gedacht, ik weet donders goed wat we kunnen en wat we in huis hebben. En de liedjes die ik kan schrijven. En wat het voor mij betekent. En ik weet zeker in de beginjaren waren heel veel mensen sceptisch en hadden heel veel mensen een mening over, ja, dat is dan wij voor mijn kleine zus. Weet je wel? Terwijl, voor mij betekent het de wereld. En ja, je krijgt daar door de loop van de jaren krijg je daar gewoon een dikke huid van. En hebben we enorm veel stront en kritiek over ons heen gehad. Alleen het gaat erom van waar je voor staat en dat je dat blijft uitdragen en dat je daarin blijft geloven. Dus voor mij, goed, dat het nu ineens het balletje aan de juiste kant valt qua publieke opinie. Dat mensen eindelijk doorhebben van, het is een hartstikke vette live band. Ik heb er altijd al geweten. Ja, en ik heb er altijd in geloofd, weet je wel. Daarom,
dus je zat er middenin.
Ja, weet je wel. En vroeger moest ik me heel erg verdedigen. En zeker toen ik de Def begon, bandje ernaast, was het van, dit is echt wat je echt zelf gaaf vindt, hè. zeg, het is fucking bullshit.
Je kan toch meerdere dingen gaaf vinden?
Absoluut. Ja. Ja, maar direct doe je voor het geld hoor en voor het commerciële succes. Ja, daar kreeg ik altijd jeuk in mijn schenen van.
Ja.
Weet je wel?
Jeuk in je twarres.
Inderdaad. Ik kreeg spontaan diarree van, inderdaad. Nee, maar dat is, ja goed, dat heb je, publieke opinie heb je niet zelf onder controle. Nee. En mensen willen je in een hokje stoppen.
Ja.
En wat ik alleen maar wil zeggen tegen eventuele luisteraars die denken van... Fuck, ik krijg kritiek en that's fucked up. En weet je wel, sta erboven en geloof gewoon wat je zelf doet.
Even een heel stukje van een klein stukje van een nieuwe single verluisteren?
Ja, lekker man. Die komt uit de demo.
Ah, dat is ook zoiets, hè?
Kan je hem nog eens aanzetten? Is een grappig
idee. Ik kan niet terug. Nee, het is een sample.
Zit in het begin zit een whisper. En Marcel, wat de fuck is dat? En onze producer Niels, Hedon Sluierzijk, a.k.a. Niels Zuiderhoek, die zei, dat moet erin. Waar is die? Dat komt uit de demo, dat moet erin.
Ja.
En Marcel zegt, wat zing je daar? Ik zeg, wat bedoel je? Ja, in die demo, voor het eerste couplet. Ik zeg, I don't, weet ik niet, laat horen. En ik hoor mezelf in en zo... Ik zeg, ik weet het niet, ik weet alleen dat ik toen de microfoon even aan het checken was... welk level het was.
Ja, dat is gewoon opgekomen.
En uiteindelijk heeft dat nu de plaat gehaald.
Oh, jongen.
Dat vind ik van die leuke...
Ja, dat zijn leuke
secret dingen, ja.
Oh, dat is
en dat vibe. En dat vind ik ook tof om te werken met Nieuw Zuiderhoek. Hij zegt, die demo had vibe. En er gebeuren hele ongepolijste dingen in. En die moet je niet... Vaak is het ook zo, dan ga je de plaat opnemen... en dan verliest het een bepaalde randjes... ongepolijstheid.
Ik werk ook zo tegenwoordig. Mijn laatste paar singles heb ik helemaal zelf gedaan. Alles van alles inspelen tot mixen, master, hele flikken.
Vet.
En dat heeft gewoon een reden omdat ik denk van... Ik heb met zoveel producers gewerkt. En het was allemaal hartstikke tof en heel leerzaam.
Ja.
Maar ik raakte een stukje van mezelf kwijt. Elke keer. En het was net niet dat ik dacht van... Waarom is het nou net niet tof? Waarom vind ik het nou net niet tof?
Ja.
En toen dacht ik, weet je, volgens mij komt het gewoon dat ik het zelf moet doen. En dat is best wel een stap. Als je zelf je dingen gaat mixen vooral, weet je wel. Dat doe je liever eigenlijk niet. Maar het is me zo goed bevallen dat ik het gewoon tegenwoordig lekker toch doe.
Maar ik vind het grappig wat je zegt. Want ik merk juist, als ik het hier thuis, als ik een demo maak. En ik speel alles in, inderdaad. Weet je, drums doe ik gewoon vanuit Logic.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar bas, gitaar, keys. Dan, ik heb weinig geduld. Dus het zit in mijn hoofd en het moet eruit. En het liefst zo snel mogelijk. En ik wil het liefst ook een hele demo in een dag afmaken. Ja. Om het vanuit één flow te doen. En één vanuit
energie.
Creatieve bubbel te maken in dat moment. Dus dan merk ik ook van... Dan vergeef ik mezelf dat het rough around the edges is.
Mm-hmm.
Vervolgens neem ik zo'n demo en dan dek ik me alvast in. Dan kom ik in de tourbus, laat ik die demo en dan zeg ik, ja jongens, het is gewoon heel
raar. Het is een demo.
Even
doorheen luisteren.
En uiteindelijk gaan we inderdaad voor het echt opnemen. En dan is juist heel veel van die charme is hartstikke vet. En dat is wat de karakter van die song maakt.
Die mojo zit erin.
Ja, weet je. Ik merk juist op het moment dat ik het voor het echt ga doen, ook al is het met een producer. En helemaal eigenlijk als ik het zelf doe, dan ben ik zo perfectionistisch en zo kritisch op mezelf, dat ik... Ik heb juist, wat jij zegt, het tegenovergestelde, dat als ik het met iemand anders opneem, en ik moet dus die charme van die demo vangen, dat ik iemand nodig heb die zegt, het is nu goed.
Want
nu ga je een soort perfectie nastreven.
Ja.
En dat is of Bas vaak in de band, die dan achter de knoppen zit, of in dit geval Nieuw Zuiderhoek, van Spike, het is goed. Ja. Ja, maar ik hoor daar die noot zit net niet lekker op de een. Ja. Weet je wel? En daar ben ik dan heel kritisch op in mezelf. Nee, maar dat is juist vet. Ik zeg, ja, maar ik time daar gewoon niet lekker.
Kan beter. Ik kan dit beter.
En zeker als ik dan zelf het zou produceren. Ik zou wat jij kan, toch hoe ik ook kick op rauwe muziek. Toch als ik het zet. Ik ben heel kritisch naar mezelf, wat dat betreft. Wat
ja, ik ook wel hoor. Ik ben ook wel kritisch. Maar wat ik geleerd heb nu, is om inderdaad te denken van, oké, dit valt tussen de marge van, het heeft een soort van vibe.
Mm.
En het is technisch gezien goed genoeg.
Ja, ja, ja.
Dus ik probeer heel erg die eerste initiële energie, want ik schrijf en ik neem gelijk op.
Ja, ik ook.
En het
ja.
gaat eigenlijk soort van gelijk op. En op een gegeven moment dan, wat vroeger de demo was, wordt nu het eindproduct.
Ja.
Dat is, en ik wil niet zeggen dat ik nooit meer met een producer ga werken, want dat vind ik ook stom. Weet je, soms dan kan het heel goed werken. Als ik, maar nu, de laatste paar singles, ja, is dat gewoon heel prettig en zo. En werkt het bevrijdend. En dat nummer gitaar, wat dan ook de leader is van deze podcast. Die drums, het zit gewoon in, ze zijn gewoon Logic drums.
Ja, dat hoorde ik.
Ja, zeg gewoon Logic drums. Fuck it, weet je wel.
Maar dat is toch niet normaal? Het is gewoon John Bonham in een big fat room. Helemaal snap je? Kapot gecomprimeerd.
Ja. Dus, ja. En dat is helemaal...
Ik hoorde bij die fill, bij die snare fill.
Ja, die fill, die is, maar dat kan
ik,
helemaal niet.
Nee, maar dat vind ik te gek. Het deed me heel even denken aan Spinvis. Die heeft op zijn eerste plaats Smallville. Ik ben een enorme Spinvis fan. Maar daar heeft hij ook, daar klinkt de drum zo analoog. En dan chopt hij zo'n fill, chopt hij dan ineens op. De prrrrap.
Dat. Maar dat vind ik zo tof. Want weet je, het klinkt als een band. Maar wie zegt dat het een band is? Ik benader het gewoon als audio. Daar kan ik alles mee doen. Weet je wel?
Ja, precies.
Ik benader het bijna vanuit een soort van hip-hop manier. Van ja, natuurlijk die drums, weet je, die groove is daadwerkelijk ingespeeld. Maar op een veel lager tempo.
Ja.
En dat is niet de tempo van mijn liedje. Dus dan wordt die song wordt sneller.
Ja.
En ja, dat die drums dan... Ik heb het door mijn vaste drummer opnieuw laten indrummen in zijn studio. Van ja, joh, kan je het toch niet even proberen? Het was gewoon niet kicken.
Nee.
Ik zei, ja, sorry, ik ga het niet gebruiken. Het is gewoon...
Ja, het is krankzinnig ook wat er mogelijk is in Logic. Hè? Want je hebt zelf een humanize knop en een rommelknop als het ware. Dan gaat het meer leven en dingen.
Ja.
Dat is wel bijna eng, hoor. Wat
het is hartstikke eng.
Ja,
Jamie, maar uiteindelijk, weet je... Ja, Jamie die gaat even op vakantie. Die zegt, jongens, ik vind het prima. Ja, joh. Hey, ik hoorde de eindtune.
All right. Oh, ja. Man.
Het zit er al op, joh. 1:10.
Mm. We zijn over tijd.
We zijn over tijd. Nou, als er maar niemand zwanger is, jongens. Ik ga even afsluiten.
Ja, dank
je wel voor de gastvrijheid.
Ja, bedankt.
En dank voor het luisteren, mensen thuis. Naar Gitaarmannen, de podcast. Mocht je deze podcast nou tof vinden, abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Kijk hem terug op YouTube. Heb je niet voor niks 2 cameraatjes laten meelopen? Like de Gitaarmannen-pagina op Facebook, Instagram, Twitter. Vertel aan iedere gitaarliefhebber die je kent dat dit te gek is. Ik zou zeggen, tot de volgende Gitaarmannen, de podcast. Doei.
De mazzel.